Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En IEX. Van beleggers voor beleggers.
Je kijkt naar beleggerstalkshow Bulls & Bears. Moment van de waarheid voor onze experts. Hoe hebben hun portefeuilles het de afgelopen tijd gedaan? Welk rendement hebben ze gemaakt? Gaan ze ingrijpen? En zo ja, hoe? Ik vraag dat en meer aan die experts nu in Bulls & Bears. Goed dat je kijkt naar alweer de laatste Bulls & Bears van dit voorjaar. Met deze week Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Lamman, hoofdbeleggingsdesk bij IEX.nl. Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Cardano. En Hans Oudshoorn, beleggingstrainer bij Saxo. Tevens auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Heren, welkom. Straks moment van de waarheid, jullie portefeuilles. Maar eerst, gewoon even traditiegetrouw, deze week AEX. Martijn, wat maak je ervan?
Nou, het gaat deze week best aardig. Hè. Op vandaag woensdag, terwijl we opnemen, openden we zelfs met een recordstand in de opening. Dus ja, die AEX die kabbelt vrolijk omhoog.
Ja, het gaat maar door met de all-time highs, Corné. Zie je dat ook?
Ja, inderdaad. Maar niet in de beurzen. Maar vooral in hele andere dingen, zoals cacao. Als je deze grafiek ziet, lijkt het wel een bitcoin. Ja. Dit is de cacaoprijs over de afgelopen 5 jaar en die is geëxplodeerd. Om de simpele reden dat global warming, dus dat betekent hele hete periodes, hele droge periodes. En cacao komt vooral uit Ivoorkust en Ghana en dat soort gebieden. En die hebben daar ongelooflijk veel last van. Dus een paar jaar dat de oogsten tegenvallen en in één keer is er het tekort en in één keer explodeert het. En kaboom.
Ongelooflijk. Ik ben ontzettend blij dat we deze afgelopen jaar niet hebben opgegeten. Dat terzijde. Ik vind het ook jammer dat ik niet ja heb gezegd op het voorstel mij uit te betalen in paaseitjes. Maar dat terzijde. Maar hoe, ik bedoel, ook die ongelooflijke spurt omhoog. Is er dan nog meer schaarste bijgekomen of zijn er andere krachten aan het werk die die prijs opdrijven?
Nou, wat je vaak ziet in de commoditymarkt is dat op een gegeven moment komt er een punt dat mensen denken van nou, dit is toch wel heel duur en misschien is dit een goed moment om short te gaan. Nou, short gaan werkt als je daarna gelijk krijgt. Maar je verlies kan bijna oneindig oplopen als het fout gaat. En ja, wellicht dat dit voor een aantal partijen de reden is om die prijs op te drijven door terug te kopen. Een short squeeze.
Ja, precies. Oké, check. Dus het zijn heel veel dynamieken daar aan het werk. Een paar zijtjes lekker, maar verder van cacao misschien afblijven, zeg ik. Hans, wat is jouw nieuws van deze week?
Nou, we hebben het vorige week gehad over Apple. Maar nu toch weer. Hè? Machtsmisbruik op de vingers getikt in Amerika. Gisteren of van de week ook in Europa. Pittig.
Nog meer tegenwind. Ja, precies. Ja. Want vorige week, afgelopen week in Amerika, deze persconferentie. Over Apple.
Okay. Good morning. Earlier today, the Department of Justice, joined by 15 states and the District of Columbia, sued Apple in the U.S. District Court for the District of New Jersey for violating Section 2 of the Sherman Antitrust Act.
Ja, het is Apple in Amerika, maar deze week ook Europa inderdaad. Ja. Niet alleen Apple volgens mij, maar al die grote techbedrijven. Ja. Wat is daar aan de hand?
Nou ja, kijk, machtsmisbruik, als je daar klant bent, dan is het heel moeilijk eigenlijk om uit hun ecosysteem te komen. En ja, toezichthouders zijn het daar niet mee eens. Spannen rechtszaken aan. En dat kan natuurlijk een heel langlopend verhaal gaan worden, maar ook een heel duur verhaal. Ja. Dat kan miljarden gaan kosten. Dus als belegger moet je dit absoluut op je radar houden. En vergeet ook niet, als we even een Apple nemen, daar zit ook een Warren Buffett in, groot aandeelhouder. Die zal met bovengemiddelde belangstelling ook deze zaken volgen. En als hij besluit om op de verkoopknop te drukken, gaat dat impact hebben. Ja. Dus spannend, denk ik, als je die aandelen in bezit hebt.
Dat is heel, jij bent een techman. Ik bedoel, Magnificent, dit soort bedrijven hebben het afgelopen tijd heel goed gedaan. Is dit inderdaad een serieus teken aan de wand? Moet je nu op gaan passen als belegger? Nou, en uit Apple bijvoorbeeld?
Het is zeker iets om op te letten. Maar je moet wel bedenken dat dit soort rechtszaken spelen eigenlijk al jaren. En nu is het die antitrust, maar er spelen al allerlei rechtszaken spelen al jaren. En ik probeer altijd een beetje voorzichtig te zijn met reageren op één zo'n zaak. En die antitrust, kijk, het echt opbreken van die grote bedrijven, dat is echt een serieuze stap. Ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Ook niet bij Apple. Ik las ook een aantal vooraanstaande Amerikaanse juristen die dachten dat in deze zaak dat Apple helemaal geen slechte zaak heeft. Dus het is zeker iets om in de gaten te houden. Maar ik zou niet direct al mijn big tech dumpen vanwege dit soort zaken. Daar, dat gaat wat ver.
Gelijk dat jij zei, je noemde het van de week bij BNR Beurs een ongeluk in slow motion, Corné.
Ja, nou inderdaad, wat je op een gegeven moment wel gaat krijgen is dat ze dus voorzichtiger zullen zijn en dus die, al die activiteiten waar ze nu zo ongelooflijk veel geld mee verdienen niet meer kunnen doorgaan. En dat betekent dat het wel de winst raakt op een van al deze bedrijven.
Ja, dus het is niet per se dat het nu meteen geen interessante aandelen meer zijn. Maar
nee,
is...
kijk, die boete doet pijn, maar dat is nu. Ja. Maar dat je die activiteiten niet meer mag doen, dat betekent dat voor lange termijn je de winstgevendheid onder druk kan komen zien staan.
En is dan ook, want bedoel, jij twitterde daar ook over, van nou, de insider trading hebben we het onlangs over gehad. Hè? Je zegt, ja, er zijn flink aandelen aan het verkopen, vooral tech-insiders en zij weten beter. Moet ik die twee dingen dan met elkaar in verband brengen, Corné?
Nou, insiders weten sowieso meer dan jij en ik. Zij leiden het bedrijf, dus en vaak zijn ze wel op het juiste moment aan het kopen en verkopen.
Dat klinkt een beetje complotterig, dat denk ik niet van je gewend, Corné.
Dat klopt, maar dit is gewoon, als je als insider bent en je denkt, nou, het gaat wat minder, laat ik mijn aandelen verkopen, is dat een signaal wat je zeker moet meenemen. En laat wel, zo iemand als Jeff Bezos is erg goed geweest in het timen. Hij verkocht ook een paar miljard aan aandelen vlak voor de grote tech-implosie van 2022. Ja. En nu heeft hij ook voor een bescheiden 8,5 miljard dollar aan aandelen verkocht. Daar kan je een leuke keuken van verbouwen, wat altijd de standaard excuus is.
Dus jij zegt teken aan de wand. Even kort, Hildo, is het inderdaad een teken aan de wand? Ja of nee?
Het is, ja, ook dit is echt. Het is wel iets in de gaten te houden. Maar je moet ook bedenken dat dit soort insiders kunnen ook gewoon om hele andere reden verkopen dan dat ze puur denken, het is nu te duur.
Precies.
Die keukenverbouwing.
Ja, keukenverbouwing inderdaad. Andere insiders op een ander continent kopen wel. Jack Ma en zijn zakenpartner volgens mij stappen in Alibaba omdat ze als een soort leap of faith, of niet leap of faith, show of confidence. En daarover gaat onze bruikbaar bullshit. Ja, zou het dan weer het moment zijn om in te stappen? Karel Merks, redacteur Beleggersbelangen, twittert erover. Joh, China's economic outlook ziet er goed uit. Waarderingen all-time low, of in ieder geval laag. Dus zou je zeggen instappen. Maar hij zegt, nee, ik kies er toch voor om niet in te stappen. Is dat nou bruikbaar of bullshit? Voordat we daar een antwoord op geven, eerst even in zijn algemeenheid. Als je in China, als je het zou willen. Hè? En het is natuurlijk, hoe kan je erop inspelen?
Nou, dat is met individuele aandelen over het algemeen heel erg moeilijk om dat te doen. Maar gelukkig is er een ETF, die is van iShares. Daar ben je in één transactie efficiënt, breed gespreid belegd in China. Er zitten meer dan 500 bedrijven in. Nutsbedrijven, bouwbedrijven, je kan het zo gek niet bedenken.
De koersontwikkeling is dramatisch.
Koersontwikkeling is dramatisch, ja. Want als je nu kijkt naar de actuele koersen, je gaat zeg maar 5 jaar terug in de tijd. Dan zit je ongeveer op hetzelfde niveau. Een steunniveau. Dit is een plaatje ook van de koersontwikkeling van het ETF. Wat je wel ziet, is dat de korte termijn dalende trend die we hebben gehad, uiterst recht, die lijkt gebroken. Dus daar zijn we boven gekomen. Dus het is wel leuk om te zien dat Karel zegt, joh, fundamenteel, hè, wat ja. Green shoots. Maar dat zie je ook een klein beetje terug in de grafiek. Dus, maar,
ja.
Hè, houd ook rekening met de risico's van China.
Ja, precies, maar ik wil toch even doen, want economische indicatoren staan kennelijk op groen. Waar hebben we het dan over, Corné?
Ja, nou, Karel had het over de Li Ka-shing-index en dat is deze index. En dat moet je, daar zitten wat dingen in zoals het energieverbruik of de vervoerstromen. Dat zijn allemaal wat, ja, wat cijfers die je wat meer kan vertrouwen dan alles wat er van de Chinese overheid uitkomt. En daarom kijken we er zo naar. En het wordt ook met name in het buitenland vooral met deze indicatoren gevolgd. En dan zie je dat het na een vrij dramatische periode wat beter gaat. Dus de eerste groene scheuten zijn er.
Ja, ja, maar dit duidt dus op verhoogde economische activiteit.
Ja, inderdaad. Maar er zijn ook nog genoeg signalen. Hè? Die huizenmarkt ligt nog helemaal met de pootjes omhoog. Ja. En je ziet dat ook in de kredietgroei terug. Die is echt heel erg laag. Je kijkt over deze grafiek. Die kredietgroei is er niet. En iemand die geen krediet wil, die gaat dus ook geen nieuw huis kopen. Die gaat ook geen nieuwe auto kopen. Of bedrijven gaan niet investeren.
Ja, maar, want daarover is China natuurlijk een grote markt. Consumentenvertrouwen zag ik onlangs dit over.
Economic times are changing spending patterns among a segment of Beijing consumers. Young people are shunning what much of the older, more materialistic generations can't seem to live without. Luxury products. China's economy is slowing, and young people have become more cautious with spending.
Ja, dit lijkt dan weer op rood te staan. Dat is op zich een Chinese kleur, maar toch niet. Dit is geen goed teken, Hildo, denk ik wel.
Nee, niet echt. Ja, je ziet wel echt een verschil tussen bepaalde groepen in China. De bovenklasse en de onderklasse, dat gaat dan nog wel aardig. Maar het is vooral de middenklasse die op de rem lijkt te trappen. En dat is natuurlijk een niet onbelangrijke klasse. Dat zie je overigens in andere gebieden zie je dat ook nog wel. Dus dat die middenklasse, dat is gewoon een hele belangrijke...
Die moet het dragen in principe. Dus wat dat betreft, die indicator staat dan op rood. Maar hoe kan het dan zo zijn als die middenklasse het zwaar heeft... dat dan toch die andere economische indicatoren dan toch weer op groen staan? Hoe kan dat? Wat gebeurt er dan?
Nou, er wordt natuurlijk best veel geproduceerd... wat uiteindelijk niet in China zelf gebruikt wordt... omdat de vraag daar laag is. Mm-hmm. Maar wat in het buitenland wordt verkocht of misschien wel gedumpt. Hè? Misschien dat de vraag daar ook niet zo groot is. Maar ja, op het moment dat je het goedkoop genoeg aanbiedt... ja, dan komt er wel wat beweging. Dus ja, ik denk dat dat een beetje speelt in de Chinese markt.
Ja, ze lijken veel te produceren, maar dat is in die zin nog geen teken
van. Ze produceren het ook wel, maar het wordt alleen elders tegen
teken van kracht.
Bodemprijzen.
We hebben het nog niet eens gehad over de regelgeving en dat soort politieke uitdagingen. Maar ik wil toch van jullie weten, als je kijkt naar die tweet van Karel Merks. Hè, dus sommige cijfers staan op groen, waarderingen all-time low. Maar toch, ik blijf er nog even van weg. Is dat bruikbaar of bullshit? Martijn?
Bullshit.
Bullshit? Want?
Ik ben absoluut van mening dat je zeker op deze niveaus best kan investeren in China. China gaat niet weg.
En, afhankelijk van je horizon.
Ja, met een hele kleine kanttekening. Consciously, zegt hij. Dus als hij om een bepaalde reden heel bewust niet in China investeert... nou ja, daar ben ik misschien een klein beetje mee eens. Maar uiteindelijk investeer ik wel.
Ik ga het rondje snel afmaken, Hildo.
Ja, het is wat zwart-wit. Het is wat grijzer dan dit. Maar ik zou toch zeggen bruikbaar.
Oké, Corné?
Ik zeg bullshit. Het is al zo goedkoop. Nog geen 9 keer de verwachte winst. De koers hebben het al zo slecht gedaan op deze niveaus.
Het kan.
Ik zeg bruikbaar. Ik laat het ook nog eventjes voor wat het is. En dat heeft ook te maken met het dumpen van die goederen. En dat kan ook weer een voedingsbodem zijn voor handelsoorlog. Dus ik laat het gewoon eventjes gaan.
Dankjewel. Ja. Mag ik het weer zeggen? Ja, ik durf het niet aan, gevoelsmatig. Dus dan verklaar ik het toch voor bruikbaar. Juist, na de break gaan we naar de portefeuilles. Hoe hebben die van onze experts het gedaan? En wat gaan ze komende tijd doen? Want ja, niet alles wat veelbelovend lijkt, is dat ook.
Oh. Oké. Okay. All right. Come here. No! Oh, dude, that was like $14.
Maaltijd bezorgen bijvoorbeeld. Just Eat Takeaway, is dat nou een aandeel om te hebben? Te houden je portefeuille, dat en nog veel meer straks na de break.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En IEX, van beleggers voor beleggers.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
En van Eck. Access the opportunities. En IEX, van beleggers voor beleggers.
Welkom terug bij Beleggers Talkshow Bulls and Bears met Martijn Rozemuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Lamon, hoofdbeleggingsdesk bij IEX.nl. Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Cardano. En Hans Houtshoorn, beleggingstrainer bij Saxo. Hier een laatste Bulls and Bears van dit voorjaar. Moment van de waarheid. Hoe hebben de portefeuilles van de experts het gedaan? Zenuwachtig wordt er her en der op de bank weer geschoven. Maar ja, Hildo, jij komt dan goed weg, want je had nog geen portefeuille ingeleverd. Dus je begint gewoon lekker op nul. Daar beginnen we even makkelijk. Je hebt een boeket samengesteld van individuele aandelen. Dat is aardig.
Voor onze IEX Premium abonnees hebben wij 3 verschillende voorbeeldportefeuilles. En ik dacht, ik maak gewoon een soort samenvattingje daarvan met wat grote dingen, wat kleine dingen, wat tech, er zit wat auto in, van alles en nog wat. Ik dacht, een kleine portefeuille.
Kleine portefeuille, individuele aandelen, per definitie dan dus wat risicovoller. Goed nieuws wel voor Wim Botermans, want Just Eat Takeaway staat op het lijstje. En Wim die stuurde namelijk een vraag en die zei veel op advies van een beleggingsadviseur heb ik het ooit gekocht op €52, nu staat het geloof ik op 13 nog wat. Daar krijg je geen trek van. Maar de beste man blijft nog altijd kopen adviseren. Wat adviseren jullie? Nu verkopen, verlies nemen of langer vasthouden? Jij zegt dus vasthouden.
Ja, het zit natuurlijk niet in het portefeuille omdat we er heel slecht over denken.
Nee.
Wij zien echt wel potentie in Just Eat Takeaway. De focus was heel erg lang op groei en de winst, dat bleef achterwege. Dat zie je nu langzaam draaien. Ja. Maar ook als je Just Eat Takeaway vergelijkt met bijvoorbeeld het Amerikaanse DoorDash, wat op de beurs genoteerd is in de VS, dan is de waardering wel echt heel erg laag. DoorDash staat zo op zo'n 5,5 keer de omzet en Just Eat Takeaway staat op 0,6. Dus er zit een factor 9 zit daartussen. Dat is naar onze smaak toch wel echt een heel groot verschil.
Okay, dus daar zit gewoon ruimte in. Als je het nu hebt, haal vast. Want je verwacht er wat van.
Ja.
Hans, ik noem die eens.
Ik heb ze ook. En ik hou ze ook nog even. Ja. Mede om die reden. Ja.
We hebben het voor de break gehad over de techreuzen en die rechtszaken. Je hebt toch ook wel weer Alphabet in het lijstje staan?
Ja, kijk. Ik smoke wel. De vraag is, wil je überhaupt geen tech meer? En ik denk dat dat niet zo is. En kijk, in AI zijn er toch die grote Amerikaanse techbedrijven die voorop lopen. Er wordt van Alphabet wel gezegd dat ze een verliezer zijn of worden op AI. Ik denk dat dat allemaal nog wat voorbarig is. Maar als je tegelijkertijd naar de waardering kijkt, is Alphabet eigenlijk van de grote techreuzen een van de meest redelijk gewaardeerde aandelen. En dus die combinatie toch, die grote tech en AI en een redelijke waardering, dat maakt dat de Alphabet wat mij betreft helemaal geen slechte keuze is.
Sowieso de hele portefeuille kun je terugzien op www.boelsenbergs.tv. Hans, portefeuille, 10 individuele aandelen, ik zei het net al, is volgens mij wel risicovol. Hè? Dus dat is voor de fijnproeven. Hoe kijk jij hier naar deze portefeuille?
Nou, we hebben het al eens gehad over core satellite, hè, strategie. Dus de kern bestaat uit een brede basis, bijvoorbeeld met ETF's, met aandacht voor dividend. Hè? En ik beleg altijd als een voetbalcoach en ik heb ook wat middenvelders, die misschien wel eens een schop voor de poten krijgen, maar die ook een doelpunt kunnen maken. Zo zie ik dat. Dat zijn toch een beetje de aanvallende middenvelders van je portefeuille. En ja, persoonlijk doe ik dat ook. Ik heb ook mijn eigen portefeuille opgebouwd met toch wat mid- en small-cap aandelen. En bij jou heb ik ook wat mammoet-tankers gezien. Ja. Maar het is bij mij wel binnen het totaalplaatje ook een aanvulling op de ETF's.
Ja. Gaan we door naar Corné van Zijl. Corné, vorig jaar kon je er redelijk kort over zijn. Dit zei je.
Ik heb ook eigenlijk denk ik de meest saaie portefeuille die je kunt voorstellen. Als je een half jaar geleden het aan mij had gevraagd, ik was er niet bij. Maar als je dat had gevraagd, had ik dit regeltje gezegd. 1 regel is eigenlijk genoeg. Heel erg gespreid in allerlei onderliggende ETF's. Dit is de Actium Duurzaam Mix, fondsneutraal, lange naam. Maar is gewoon eigenlijk genoeg voor de gemiddelde belegger.
Ja, dus op dat paard zette jij je geld. Daarmee zou je het afgelopen jaar, of heb je gemaakt qua rendement, 11,94%. Ja, dan vergelijk ik het even met de AIX. Die zat op 15%. Ja, heb je de benchmark toch niet verslagen, Corné? Of zie ik het verkeerd?
Nee, inderdaad. Nou, dat ook heel erg logisch is als aandelen zo hard omhoog gaan. Want hier zit je maar voor de helft in aandelen en de helft in obligaties. Even simpelweg gezegd. Dus dan vind ik dit een uitstekend resultaat. Meer dan dat je had mogen verwachten.
Ik mag het niet vergelijken met de AIX.
Nee, een beetje appels met peren natuurlijk. Een volledige aandelenindex versus een eigenlijk 50-50 mix. Ja.
Dus Corné zegt, deze portefeuille, ik geloof, risicoklasse is 3 op een schaal van 1 tot 7. Dus dat is vrij behoudend. Ga je door op deze voet? Wat ga je doen?
Ik ga weer een mix doen, maar om dat wat interessanter te maken en om weer zo'n regel neer te zetten, dat zou eigenlijk misschien wel de beste keuze zijn. Maar ik denk, laat ik toch eens wat individuele namen gaan nemen. En heb ik naar mijn privéportefeuille gekeken en daar zit deze mix ongeveer zo'n beetje in. En ik vind dat wel een hele aardige.
Ja, ook deze portefeuille lees je terug op boelsenbergs.tv. We kunnen dus niet elke regel bespreken, maar ik wil er toch 2 uitlichten. Sowieso 30% gaat naar de Coco ETF.
Ja, die heb ik genomen omdat het zo leuk klinkt. Ja. Maar Coco's zijn achtergestelde leningen aan banken. En die hebben tijdens de bankencrisis vorig jaar een enorme klap gekregen. En dat hebben ze nog steeds niet ingehaald. Dus dit is eigenlijk het obligatiestuk in de portefeuille. Maar dan met een extra, je krijgt extra rendement. En ze hebben nog wel wat in te halen. Dus daarom heb ik voor deze gekozen.
Is het ook wat risicovoller dan de obligatie, een Coco, Hans?
Ja, het is absoluut risicovoller, hè, want het is vaak ook diep achtergesteld. Maar ik moet er wel ook bij zeggen, ik denk dat redelijk wat kijkers ook wel in het Rabobank-certificaat zitten. Dat is NS1. Ja. Maar ja, vergelijkbaar in die zin. Het zijn vergelijkbare titels, maar je hebt veel bredere spreiding. Dus ik vind dit, hè, vanuit het risico-oogpunt, meer spreiding in je portefeuille, een hele leuke keuze.
Ja. En, goed, ik weet niet, is het een geste sympathie de Van Eck Goldminers ETF, Martijn? Ja, want onlangs heb je nog gezegd van, die waardering blijft achter. Ik dacht van, daar blijf ik af. Maar je hebt hem erin.
Ja, inderdaad. Nee, ik vond dat de goudprijs op dusdanige niveau zat dat ik. En ik zie meer interesse door centrale banken. Dus de goudprijs doet het goed. Ja. En nou ja, vorige keer hebben we al besproken dat de goudprijs verviervoudigd is. En deze goudmijners zijn -20%. Dus dat betekent dat er wat... En dat is ook logisch, hoor, want die goudmijnen... We hebben wat moeite om wat winst te maken. Maar als die goudprijs op een gegeven moment verviervoudigd is... Ja, dat zijn wel hun opbrengsten.
Verviervoudigd. Gisteren deze tweet. En wij dachten, hey, is dat de verborgen agenda? Corné van Zijl, anti-bitcoin. En dan via de achterdeur dan toch via deze goldminer in de bitcoin, Corné?
Ja, inderdaad. Nee, als ik ga kijken met een paar enkele tienduizenden euro's... had je de totale free float kunnen kopen voor deze koersstijging... Natuurlijk. Dus dit gaat helemaal nergens over. Eigenlijk is het ook een raar dat een goudmijnbedrijf opeens bitcoin gaat kopen.
Ja, check. Goed. Nogmaals, portefeuille van Corné. Ik zie je ook terug op boelsenbergs.tv. Gaan we naar Martijn. Martijn, meer dan één regel afgelopen jaar. Ja. Rendement, desalniettemin, ondanks alle inspanningen, toch iets lager dan Corné. Verklaar je nader.
Om te beginnen, dit is mijn privéportefeuille en uiteraard geen advies. Maar wel leuk om te laten zien hoe ik zelf beleg. Ja. Ik heb zelfs nog een paar regels weggelaten, want eigenlijk spreid ik nog meer dan dit. Okay. Ik ben eigenlijk helemaal niet ontevreden met het totaalresultaat. Mijn mix laat zien dat het op bepaalde fronten heel goed ging. En sommige ook wat achterbleven.
Crypto, hè, onder andere, is een grote winnaar, 116%. Maar ja, inderdaad, in China, daar staat hij. Geen windeieren.
Nee, nou ja, Hildo die noemde China al eventjes eerder in de uitzending. Hè. Daar heb je met name de middenklasse die het toch wat moeilijker heeft, die de hand op de knip houdt. Nou, deze ETF die richt zich met name op bedrijven die zich weer richten op de middenklasse in China. Dus die heeft het afgelopen jaar inderdaad wat moeilijker gehad.
Schiet er eens op, Hans. Heb je nog een tip voor Martijn?
Aan de spreiding ligt het in ieder geval niet.
Nee, dat zou ook verbijsterend zijn als dat wel zo.
Ja. Wat ik wel bijzonder vind, is toch wel de weging ook van 10% in vastgoed. Hè. Persoonlijk, ik heb een eigen huis, dan zeg ik altijd, dan zit ik al in vastgoed en dan neem ik dat niet meer mee in mijn beleggingsportefeuille. Ja. Dus dat vind ik een bijzondere en redelijk veel niches in jouw portefeuille. En iets minder in de breedte.
Ja, en ik mis de Defense ETF, Martijn.
Ja, die was er nog niet. Of tenminste, die werd net gelanceerd ten tijde van de vorige voorbeeldportefeuille. Ja. Dus misschien dat u om die reden er niet in zat. Maar nogmaals, de echte spreiding is zelfs nog ietsje groter. Ik heb er een paar moeten weglaten. Anders was het niet meer leesbaar op dit scherm.
Grondstof was wel de grootste bleeder, hè? Eigenlijk -44%. En dat voor ETF volgens mij, dat is wel fors.
Dat is zeker fors. En dit is ook een hele specifieke categorie grondstoffen. Rare earth metals. En ja, die hebben een aantal jaren enorm gefloreerd. Maar afgelopen jaar iets minder.
Dus het lijkt me simpel. Alle bleeders eruit en alle winnaars houden. Wat ga je doen?
Nou, dat ga ik dus niet doen. Maar tot op zekere hoogte een beetje omgekeerd. Ik ga lekker herwegen. Dus ik ga eigenlijk alles wat flink opgelopen is... een klein stukje verkopen en herbeleggen in alles wat gedaald is. En dan gaan we volgend jaar zien of dat gewerkt heeft.
Dat betekent dus dat je, dat lijkt me toch tegen counterintuitive, zal ik maar zeggen. Want de winnaars neem je afscheid van en je gaat verliezers kopen.
Ik vind het een hele slimme strategie, want de tijd kan keren. En dat is gewoon eigenlijk het afromen van je winsten en in de achterblijvers herbeleggen. Want dat past wel binnen zijn lange termijn portefeuille om zijn doelstelling te halen. Dus ja, dat is eigenlijk heel verstandig om te doen, herwegen.
Check.
Ja?
Nogmaals, ook de portefeuille van Martijn zie je terug op boelsenbears.tv. Volgende week dus geen boelsenbears. Staat wel van alles op de Van Eck agenda. Jullie gaan onder andere de inflatiecijfers in de gaten houden. En het lijkt me duidelijk waarom. Wij hebben jullie gevraagd om de afgelopen week de koersen in de gaten te houden. Want wij geven namelijk wekelijks een IEX Expert abonnement weg. Dan krijg je het IEX Expert magazine wekelijks in je mailbox. En de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen dagelijks in je mailbox. Als je de koers van de AEX zo goed mogelijk voorspeld. Om precies te zijn vroegen we de slotstand van de AEX van afgelopen dinsdag. Die was 878,40. En Ton Kuiten zit daar het dichtste bij met 878,0. Ton, van harte gefeliciteerd met je IEX Expert abonnement. Tot slot. Wij zijn terug in september. Ga naar boelsenbears.tv. Schrijf je even in. Dan krijg je automatisch een reminder when to be back in september. Ik dank mijn gasten Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Hildo Lamman, hoofdbelegging bij IEX.nl, Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Cardano en Hans Oudshoorn, beleggingstrainer bij Saxo. Heren, dank. Jullie bedankt voor het kijken. Graag tot in september.